Nou, fijn dat we er allemaal weer zijn. Welkom. Dat is schijnbaar de meest prettige hoek om te zitten. Familie de Bree zit graag bij elkaar. Maar ik zet de stoelen altijd zodanig, ter voorkoming, dat we lege plekken krijgen. Dus de volgende keer is het misschien leuk als we een beetje lekker door elkaar heen zitten. En dan voelt het lekker gezellig aan, toch? Nee, maar fijn dat jullie er allemaal zijn om weer naar Gods woord te komen luisteren. Van ver weg, dichtbij. En Gods genade evangelie moet wel iets bijzonders zijn. Wil je daar toch voor komen? Hè? Om die afstanden te rijden. Ik zal even wachten tot het allemaal uitgedeeld is. En sla even de Bijbel open in Handelingen 20 vers 32. Wat ik wel, voordat ik begin, al even iets zeggen. In verband met de Vrouwendag. Want elk jaar steekt dat veel koppig monster de kop op, schijnt het. En dat gaat altijd over wie er nou wel en niet uitgenodigd worden. En vorig jaar is daar, hebben we heel lang over nagedacht. En het is al hebben we toen ook goed over nagedacht. Hoe willen we dat nou eigenlijk? En ik wil even Handelingen 20 vers 32 lezen. Waar Paulus tegen de broeders uit Efeze zegt. En nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Met andere woorden, ze zien Paulus niet meer. Paulus is daar een paar keer geweest, er zijn ouderlingen aangesteld en er is een plaatselijke gemeente. En zoals we weten, de Bijbelse gemeente is een geestelijke organisatie op Bijbelse grond. Een plaatselijke gemeente, geen synodes die het allemaal uitmaken. Dus zoals in Hardingsveld is zelfstandig en hier zijn we ook zelfstandig. En Paulus zegt, ik beveel u aan het woord zijnde genade. Met andere woorden, ik kon niet meer, jullie zijn de leiders van de gemeente. Jullie hebben nu alleen maar verantwoording af te leggen aan God en met zijn woord. Dus je bent zelfstandig. In de Bijbel geeft hij aanwijzingen hoe de gemeente moet samenkomen, bijvoorbeeld in 1 Timotheus. Dan schrijft hij een aantal dingen over de man en de vrouw in de gemeente, ouderlingen, diakenen, wie doen het gebed, al dat soort dingen. Dat geeft hij allemaal regels voor. En in 1 Korinthe 11 lees je ook over, als jullie samenkomen, weet je wel, iets met het avondmaal, hoe dat dan daar gaat, dat gaat helemaal niet goed. Dus daar geeft hij een aantal instructies voor. Voor de rest moet je het zelf bedenken. Dat staat niet in de Bijbel. Ik weet niet of Paulus zo bij elkaar kwam met de gemeente staan. Ik geloof zelf van niet. Keurig in de stoelen, dat is goed trouwens. Maar ik bedoel, daar ben je vrij in. We zijn ook beïnvloed door het christelijke systeem door alle eeuwen heen. Ja, dat je dingen gewoon overneemt. Ja, en al dat soort dingen. Sommigen hebben een uitgebreid koor en een orgel, alles erop en eraan. Dat is het allemaal. Maar daar ben je vrij in. En zo zijn wij ook vrij. En zo zijn ze, waar ook, in elke plaatselijke gemeente. Die staan op zichzelf. Nou, dus waarom zeg ik dat? Nou, ik zie dat hier staan. Dus je hebt ook de vrijheid om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dus nou, wat is nou het doel van de Vrouwendag? Nou, want waarom zeg ik dat? Omdat daar is een opzegging gekomen. Dat weten jullie waarschijnlijk wel uit Hanningsveld. Omdat, nou, ik zeg het gewoon maar, zuster Jantien niet uitgenodigd was. Maar het staat ook in de mail. Als dat is, kan je ook even bellen. Nou goed, we hebben een mail gekregen en nou, ik kom dus niet, zeg op. Oké, nou dat vind je natuurlijk jammer. Daar hebben we ook wel op gereageerd, Paulus dan. Maar waar gaat het om? Er is vorig jaar iets over geschreven. Waarom we het zo doen zoals we het doen. Nou, de Vrouwendag is een speciaal dag. Eens per jaar. Hè? Dat weten degenen die elk jaar komen, weten dat. En dat is echt voor de zusters die je op regelmatige basis ziet. Die de diensten, die de samenkomsten bezoeken. Die gewoon, waar je wat met elkaar deelt, die ook deze keus gemaakt hebben. Dat is het doel. Zo, dat is het beleid van wat wij hier doen. Als we het ergens anders doen, vind ik het ook best. Kijk, je kan ook zeggen, nou, we kunnen ook iets organiseren. En dat hebben we hier in Sassenheim een paar keer gedaan, maar dat is, nou, ik wil niet zeggen, ja, een flop geworden. Maar we hadden een advertentie voor de, en er kan iedereen komen, elke vrouw kan komen. Nou, er kwam dus niemand, ja. Maar goed, zo kun je dat ook regelen. We doen ook een keer een bijbelstudie op een ochtend door de week. En dan doen we gewoon een vrouwenochtend. En dan kan iedereen komen, neem je vriendin, neem je zus, neem je dochter. Neem ze allemaal maar mee. Snap je? Dat kan, daar heb ik ook niks op tegen. Maar deze dag is specifiek voor die zusters waar je wat mee hebt, die de diensten. Kijk, sommigen komen eens per maand, maar die zijn wel, kennen we al jaren, die volgen dat, die zijn er altijd als ze kunnen. Snap je? En daar is die ene dag naar voor. Die de keus gemaakt hebben, die staan voor de waarheid en ook het lijden willen aanvaarden ervoor. En als iemand zegt, nou, ik kijk altijd thuis, ja, dat vind ik ook best. Maar goed, ja. We sturen dus uitnodiging aan die zusters. Is dat verschil duidelijk? Ik Zo is het zoals ik dat hier zie. En die vrijheid heb ik ook. Die hebben wij ook als gemeente hier in Sassenheim om dat te doen. En als er dan mensen beginnen te piepen, wie het ook zijn, want het gebeurt vaker, dan is het altijd voor mensen die dus nooit komen. Ja? En ik denk, ja sorry, vanuit Gods woord ook, ik laat me toch echt niet, of wij als gemeente, door anderen opleggen hoe wij dat dienen te organiseren. Daar zijn wij vrij in. En dat kan je accepteren of je accepteert het niet. Maar dit is het doel. En nogmaals, we kunnen ook eens een keer iets anders organiseren of het gebeurt, weet ik niet. Maar dat is wel zo. Maar deze dag is specifiek voor die zusters, nou, waarvan ik zeg, nou, die zie ik hier. En die zie ik over 2 weken ook weer zo, weet je wel. En dat is wat erachter zit. En dan, ja, dus en dan, ik zeg het nog maar even duidelijk. Vorig jaar is er ook wel een duidelijke mail over naar iedereen toegegaan. Ja, en dan is het vervelend dat dan dit toch ook weer gebeurt. Want ja, ik moet ook oppassen, want anders ontmoedigt dat ook heel gewoon. Dan zeg ik op een gegeven moment, nou zoek het maar uit, doe het helemaal niet meer. Ja, en dat wil je toch ook niet. Want ik weet dat de zusters elk jaar naar deze dag uitkijken. Dat klopt toch? Ja, het is altijd toch een bijzondere dag toch? Ja, het is zo. Dus ja, dus, nou, ik wou het toch even gezegd hebben, zodat jullie dat duidelijk is. Ja? Oké. Okay. Dus het heeft niets persoonlijks, is het natuurlijk. Hè? Nou, ik dacht, doe maar weer uit. Doe het maar weer zo. Hè, wat denk jij? Ja, ik had hem al zacht staan en toen hielp het weer niet. Nou, dan moet ik maar harder praten. Goed, jullie hebben allemaal een foldertje of een stenseltje voor je neus. En er staat een beetje een vreemde titel boven. De niet sparende God. En wat betekent dat nou? Nou, dat gaan we zien. Want daar staat een aantal keren in de Bijbel over dat God niet spaart. En dan heb ik het niet over geld sparen, maar iemand ontzien of niet ontzien. En dan heb ik hier een aantal teksten staan erbij. Die gaan we even lezen. 2 Petrus 2 vers 4 tot 6. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achtel bewaard of gespaard heeft, zou je kunnen zeggen. Als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooselijk zou leven. Dus de Dode Zee die je nu ziet is een voorbeeld van wat het een goddeloos leven uiteindelijk oplevert, namelijk het oordeel van God. Dus dat is de Dode Zee nog steeds een getuige van. Want op de bodem van de Dode Zee, daar ligt de Sodom en Gomorra. En in Romeinen 11 vers 21. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Nou, wat staat hier? Dat is in verband. Hè, dat Israël, dat zijn de natuurlijke takken. Hè. God kwam eerst voor zijn volk Israël. En Gods handelen is nu naar de heidenen gegaan. En je ziet hier, hij heeft Israël wel aan de kant gezet. Hij heeft ze niet gespaard. Ongelovig. En nu zegt hij, ja, jullie heidenen in deze tijd, kijk uit dat jullie ook niet net als in de situatie komen als toen met Noach, want uiteindelijk is toen ook het oordeel gekomen. En dan stopt God op een gegeven moment ook met het handelen met de heidenen. Nou, God spaart nog steeds eigenlijk, hè, want de bedeende genade is nog steeds niet afgelopen. Romeinen 8 vers 32, en dit is natuurlijk een geweldige tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard. Zie je, dit sparen, het heeft allemaal te maken met oordeel over de slechtheid en de zondigheid van de mensen. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We willen toch niet verder gaan, Vader, zonder dat wij ook licht vragen door de Heilige Geest op het woord, zodat wij een geestelijk verstand mogen hebben en het ook mogen gaan verstaan. En dat het ook iets in ons mag teweegbrengen, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, een aantal engelen die hebben ook weer een oordeel ontvangen. He, dat lazen we net eigenlijk ook, dat zie je hier verderop. Ze worden bewaard in ketenen van duisternis. En wat zie je er staan? Indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft. En wat wil dat zeggen? Hij heeft ze niet gespaard, maar hij is in de hel geworpen. Dus in de hel, waar is de hel? Hier beneden, in het centrum van de aarde. Er is ook een afdeling, er zitten engelen die toen met de tijd met Noach, ja, heeft God, is het oordeel van de zondvloed gekomen en heeft die engelen die zich met het menselijk ras wilden gaan vermengen, Genesis 6, heeft hij toen geoordeeld en die worden daar bewaard. Hij heeft ze niet gespaard en ziet hij, dat is een oordeel aan de ketenen der duisternis. Dus een engel, hoe kan je die, hoe kunnen wij gevangen gezet worden? Dan doe je een keten aan mijn voeten van mannen, dan kan ik niks meer doen. Ja? Maar een engel, die wordt geketend met duisternis. Die kan niet functioneren in de duisternis. Dan zie je duister staan, het zijn ketenen van de duisternis. En kijk, die worden tot het oordeel bewaard. Nou ja, hier zie je dus allemaal dingen over niet sparen in verband met oordeel van God. God spaart in principe. Het is een God van oordeel, die zal het goede belonen en het kwade zal die straffen. Nou, omdat alle mensen zondaars zijn, dan weten we allemaal, dan kan die niemand sparen, toch? Moet iedereen, die moet geoordeeld worden. Nou, gelukkig weten wij dat hij ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja, voor ons. Maar zondaars houden er niet van om te horen over Gods toorn en wraak. Dat klopt, hè? Als je daarover praat, je ziet ook vaak mensen praten altijd, willen het over de liefde van God hebben. Gewoon over de liefde. Hij houdt van iedereen en daarom moet je ook alles maar goed vinden. En je mag natuurlijk niet oordelen, dat mag niet. Zegt men. Ze willen niet over de toorn van God horen, over de wraak. Ja? Maar, en als je dan inderdaad ziet, dat willen ze niet horen. Maar je ziet hier ook staan, ik zal het wel even voorlezen. Het is ook moeilijk te begrijpen hoe zondaars ook weigeren in te gaan op Gods aanbod van redding door genade. En zo onverschillig zijn over de wonderbare liefde van God en zijn aanbod van eeuwig leven door zijn zoon. Er zijn weinig mensen bang geworden om gered te worden. Er zijn mensen, je kan mensen natuurlijk zeggen, ja, dat ging vroeger ook, als je predikt en je ga je naar de hel. Ja? En dan moet je natuurlijk rechtvaardig leven. En anders ga je naar de hel. Nou, dat leidt weinig mensen echt tot geloof. Eigenlijk helemaal niet. Het is de liefde van God. Dus hier zie je ook staan, weinig zijn bang geworden door de prediking van Gods toorn en straf op de zonde. Ja? Mensen willen het ook niet horen. Of ze zeggen, ja, dan zie ik mijn vrienden. Ach ja, dan zie ik toch mijn vrienden in de hel. Zeggen ze ook, hè? Dus mijn antwoord is ook altijd, nou ja, weet je wie er ook zijn? Er zijn de moordenaars, de verkrachters, de dieven, de leugenaars. Al dat tuig, dat zit daar. Dat is gewoon tuig wat daar zit. Ja, zo is het toch? In de hel. Dus als je zegt, daar zitten mijn vrienden. Daar heb je geen wetten die je beschermen, hoor, van de overheid. Want daar is Satan en alles dat regeert daar. Dus het is niet echt prettig als je daar terechtkomt. Maar goed, ze worden dus daar eigenlijk, ja, ze willen er niet van horen. Ze worden niet, ze zijn er niet van onder de indruk. Maar je ziet ook aan de andere kant, als die toren van God en de dreiging van straf op de zonde hun niet beroert, dat is eigenlijk ook weer apart, dat de liefde van God hun ook eigenlijk niet beroert. Ja, want dat staat hier, maar het is natuurlijk wel zo, door de prediking van Gods liefde. Wat doen wij? We prediken geen oordeel, maar we prediken de liefde en genade van God. Dat is wat je aan de mensen predikt. Nou, een mooiere boodschap is niet. Nou ja, niet iedereen die wenst daarvan te horen. Omdat men wil nou eenmaal niet de autoriteit erkennen die God is. Want uiteindelijk begint het natuurlijk altijd met je moet geloven dat hij is. Geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dus je moet sowieso eerst geloven, erkennen. Niet iedereen weet dat God bestaat. Maar erkennen dat hij de schepper is. De hoogste autoriteit. En als je erkent dat hij de schepper is, dan weet je ook, dan ben je verantwoording aan hem verschuldigd. En daarom zeggen mensen, ja, ik geloof niet. Ze weten dat hij bestaat, maar ze erkennen hem niet. En daar gaat het om. Daar begint het pas. Anders kan je niet tot geloof komen. Kan je nooit gered worden. Nou, dus, je ziet hier, het gaat dus over dat God niet spaart. Niemand ontziet, zelfs ook zijn eigen volk niet. En kijk, bijvoorbeeld in Lucas 17, 26 tot 30, als we daar even lezen, en gelijk het geschied is in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. En vele gelovigen lezen dat in deze tijd, maar we lezen hier over de tijd die komen gaat, als wij inmiddels bij de Heere zijn. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk. Ja, de antichrist zal een welvaartsprogramma weten te creëren. Politieke rust, religieuze eenheid, politieke eenheid, voorspoed, welvaart, al dat soort dingen. Zij aten, zij dronken, zij namen te huwelijk, zij werden te huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, Zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Nou, net zoals wij nu eigenlijk leven. Bij ons gaat het eigenlijk ook precies dezelfde manier. Niks aan de hand. En dat zie je eigenlijk heel goed weerspiegeld ook in onze maatschappij nu. Hè? Want waar draait het allemaal om? Ja, het is natuurlijk allemaal luxe, welvaart. En dat willen we allemaal behouden. Maar als je nou denkt over 100 jaar geleden, wat hadden de mensen toen? Ja, wat had je toen? Je had toch weinig? Je was blij als je het eten had. Maar nu draait het allemaal hierom. En als je iets minder krijgt, dan staat alles in moord en brand. En dat is wat de mensen willen behouden. Eten, drinken, kopen, verkopen, planten, bouwen. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regen het vuur en het zilver van de hemel en verdierf ze allen. Een goddeloze stad. Bij Noach was de wereld ook goddeloos. En als je nu kijkt, eten en drinken, en wat zie je ook? Eigenlijk hetzelfde. Want het land waar wij leven, is toch een heel ander land als 70, 80, 60 jaar geleden, toch? En de eeuwen daarvoor. Wat daar toen allemaal woedde, dat ging allemaal met de Bijbel. Of tenminste, allemaal heel veel met de Bijbel te maken. Iedereen was daarmee bekend. Niet dat iedereen het geloofde. Maar nu is het echt volledig, je kan bijna zeggen volledig verdwenen. En wat jij deed, dat zou 60 jaar geleden minder weerstand hebben opgeleverd waarschijnlijk als dat het nu is. Hè? Maar goed, je ziet hier dus, het regende vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allemaal. Dus bij Noach werden ze allemaal vernietigd, de ongelovigen, en is Sodom en Gomorra exact hetzelfde. En zo zal het zijn in de dag op welke de zoon dus mensen geopenbaard zal worden. Zie je, dus Christus zal naar beneden komen op aarde. En in die situatie, zo zal het zijn, hij zal ze allemaal vernietigen. Ze weigerden zich te bekeren. Dus je ziet, wat heeft God toen gedaan? Nou, we hebben dat net al gelezen. Hij heeft de oude wereld niet gespaard. Die heeft hij bewaard toen de zondvloed kwam. Waarom? Omdat het beloofde zaad, Christus, die zaadlijn, Satan probeerde dat natuurlijk te vernietigen. En dat heeft hij weten te voorkomen door hun in de ark te beschermen. Nou, je ziet hier, toen Christus op aarde kwam, was hetzelfde verhaal. Dat hij zegt in Lucas 13 vers 5, nee, ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle eensgelijks vergaan. Matthäus 23 vers 33, gij slangen, gij andere gebroedsels, hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Dus ja, God is liefde, ja, dan willen de mensen liever horen, maar Christus was ook heel scherp in zijn bewoordingen. De hele Bijbel is duidelijk over het oordeel van God. En waarom? Ja, hoe kan God dat nou doen? Ja, God is rechtvaardig en hij is heilig. Hij is integer. En als zijn heiligheid tegengestaan wordt door zonde, ja, hij is gerechtig en hij is rechtvaardig. Ja, dan komt zijn gerechtigheid in actie. Die moet dat straffen. Die moet dat oordelen. Dus dat kan gewoon niet anders. En dat is wat hij ook aan zijn eigen volk verkondigd heeft, ja. Want God is geen aannemer des persoons. Ook zijn eigen volk. Want hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus hij heeft zijn eigen volk heeft hij ook verworpen. Nou, we gaan door naar de andere kant. Nou, ondanks die waarschuwingen hebben ze, dus Israël heeft het niet aangenomen. En hij zal, als hij Israël niet gespaard heeft, zal hij ook de heidenen niet sparen. Niet alleen zijn eigen volk spaarde die niet, maar ook de heidenen zullen niet gespaard worden. Want als we kijken naar 2000 jaar, wordt het evangelie van zijn genade, wordt al 2000 jaar, wordt het al verworpen. Dus zeg nou niet dat God niet langmoedig is. 2000 jaar, het grote nieuws van zijn liefde, maar ook zijn rechtvaardigheid, wordt verkondigd. Ja? Maar Romeinen 8 vers 32, ja? Daar zien we het nog een keer staan. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus ja, ik heb een paar teksten even overgeslagen. Maar als je ziet allemaal dat oordeel dat hij niet spaart. Degene die tegen hem overtreden. Dat hij dan zijn eigen zoon zelfs ook niet gespaard heeft. En niet omdat hij wat gedaan had. Puur wat Christus uit eigen vrije wil naar deze wereld is gekomen. Hij zei ook, hier ben ik om uw wil te doen. En God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Dat kunnen we eigenlijk niet voorstellen als je een kind hebt. Het ergste is toch dat je een kind zou verliezen. Moet je toch niet aan denken. Maar God, in Jesaja 53 lees je ook dat hij het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Te vermorzelen. Eigenlijk is het vermorzelen uit Genesis 3 vers 15. Hè, zal u de kop vermorzelen en de staart vermorzelen. Het behaagde de Heere om zijn eigen zoon te verbrijzelen aan het kruis. Dus de toorn, zijn toorn over de zonde op hem te doen neerdalen. Net zoals we dat zagen met op Sodom en Gomorra. Net zoals we dat hebben gezien met de zondvloed. Dat was de toorn van God. En die toorn heeft hij op zijn zoon uitgegoten. Dus dan kan je echt zeggen, hij heeft zijn zoon niet gespaard. Hij heeft zijn eigen zoon geofferd. Gedood. Denk aan Abraham en Isaac. Hè? Een prachtig beeld van dat hij zijn eigen zoon moest offeren op de berg Moria. Dat is een beeld daarvan. Nou, als hij dus zijn eigen... Dus dat is een positieve zin van het niet sparen. Dat wil zeggen, ja, dat begrijp je als gelovige natuurlijk. Dat je eigen zoon doodt. Ja, dat is ook weer met die toorn en het oordeel van God. Maar dan kunnen we ook begrijpen hoe groot die liefde is. Want hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, als je dat gedaan heeft, hoe zal hij dan ons ook niet met hem alle dingen schenken? Ja, daar is maar één antwoord op. Hè? Amen, dank u wel. Alle dingen schenken. Dat wil zeggen schenken. Dat wil zeggen vrijelijk geven. Om niet. Want dat is schenken. Hè? Met andere woorden, hij geeft het je. Je krijgt het. Dus als je dit ziet, ja. Als je al dit soort dingen ziet. Dus als hij ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Ja, waar blijft dan de zondaar als hij zijn zoon verwerpt? Als God zijn eigen zoon gedood heeft. Het behaagde hem om hem te verbrijzelen. Waarom behaagde het hem? Omdat God houdt van de mensen en wil dat alle mensen zalig worden. Dus ja, waar blijft de zondaar als hij dat verwerpt? Meer kan hij niet geven, ja? Nou, dat zie je ook in Hebreeën 2 vers 2 tot 3. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardig vergelding ontvangen heeft. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Dit gaat, ik weet het, het gaat over Israël. En met Pinksteren wordt het aangeboden. Het kruis, hij is gekruisigd en hij is opgestaan. En Christus wordt aangeboden. Daarvoor onder de wet, ja, je weet het, als je officieel, als de wet ook echt uitgevoerd werd. Bijvoorbeeld overspel stond steniging op. En als je op zondag, zondag zeg ik niet goed, op de Sabbat, ja, hout ging lezen, ja, voor je houtkacheltje, dat staat ook, hè, dan werd hij wel gedood. Rechtvaardige vergelding. Rechtvaardig, waarom? Nou, God zegt het niet mag, en dan moet je het gewoon niet doen. Dus je hebt overtreden, en dan staat de straf op. En in dat geval was het de doodstraf. Maar nu, hoe zullen wij nu ontvlieden, ja, Israël, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? De zaligheid die aangeboden wordt aan het Israël, ja? De gekruisigde Christus aannemen. In 1 Petrus 4 vers 8 zie je ook staan wat Petrus over Israël zegt. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nou, dan kunnen wij toch ook zeggen. Want ja, wij zijn zalig nou nauwelijks. Ja, het is natuurlijk uit de rijkdom van zijn genade. Maar als je kijkt, ik ben gered. Nu is ik sinds 1989. Maar als ik terugkijk, ja, heb ik geen zondeloos leven geleid. Misschien is dat een hele openbaring voor jullie, maar... Of niet juist, dat je zegt, nee, dat weten wij. Nou, dat klopt, ja. Want we hebben die zondige natuur nog steeds. En gaan ze maar optellen. Ja, dan denk ik bij mezelf, hoe is het toch mogelijk dat hij mij heeft kunnen redden? Ja, wat ik gedaan heb en wat ik nog doe en wat ik nog ga doen. Maar het is niet meer zoals het was, hè? Dat wel. Dankzij Gods genade heerst de zonde niet meer over ons. Zodat nou... dit verkeerd verstaan wordt, want zullen wij dan zondigen? Nee, absoluut niet. Dat is zeker weten veranderd. Maar elke zonde is er één. En als je kijkt naar Adam, wat heeft hij nou gezondigd? Dat was toch de reden dat hij de hof uit moest, hè? En dat was puur vanwege ongehoorzaamheid. Want als wij denken aan zonde, nou, dan weten wij, dan denken we natuurlijk aan allerlei dingen die je doet. Maar zonde nummer één is trots. En wie is vrij van trots? Hier. Al de dagen van zijn leven. Alle strijd en ellende komt voort uit trots, hè. Dus ja, dan weet je, elke woordenwisseling of oneenigheid die je hebt, er is trots in het geding. Nou, denk maar eens aan die zonde aan de afgelopen jaren voor jezelf. dan weet je dat, is Gods genade toch heel groot. En daarom als de wat staat hier, de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, gelukkig, wij zijn zalig en we mogen dankbaar zijn voor die genade die zo groot is, maar waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Ja? Waar zal die blijven? Dan snap je het wel, hè? Er is geen enkele barmhartigheid van de zonde als hij zijn zoon niet accepteert, hoor. Hij heeft zijn zoon gegeven. En hier ook in 2 Thessalonische 1, vers 7 tot 9. In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijnde kracht. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. Dus je kent het wel, mensen zeggen wel eens van, waarom doet God er niks aan? Nu. Nou, dan ga je dit zien. Dus als ze dat zeggen, dan zeggen ze natuurlijk allemaal, ja, dan moet hij maar even wegblijven. Ja, want het is vreselijk de toorn van God, als over de zonde. Over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, de welke zullen tot straf leiden, het eeuwig verderf van het aanzicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Ver van het aanzicht, in de poel des vuurs. En de poel des vuurs, dat is een poel van vuur en zilver, net zoals met Sodom en Gomorra, regende het zilver en vuur. Een eeuwig vuur is dat daar, hè? Dus ja, als je dat veronachtzaamt, Hebreeën 10 vers 28 zegt het ook heel mooi en duidelijk, indien, of als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, kijk, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat is toch zo? Dat is geen barmhartigheid, hoor. Je wordt gestenigd en je bent er niet meer. En die, het is ook terecht, dus als je ook in Deuteronomium 20 leest ook, hè, als de kinderen en de ouders ongehoorzaam zijn, dan moesten de ouders de kinderen naar de oudsten brengen. Moet je nagaan, breng je eigen kind, omdat hij onhandelbaar was, en dan werd hij gestenigd tot de dood, hè. Ja, dank maar voor Gods genade. Allemaal, dank maar voor Gods genade als kinderen zijn, ja. Maar zo was de situatie, werd hij gewoon gestenigd. Zonder enige barmhartigheid. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft. He, niet de wet, maar nu de Zoon van God, die hij gegeven heeft aan het kruis. Hoeveel te zware straf. Dat zegt de Heer Jezus ook, hè, dan vergelijkt hij het ook, bijvoorbeeld de mensen van Sodom en Gomorra, die zullen nog minder zwaar hebben als jullie die nu naar mij luisteren. Want jullie hebben mij gezien en jullie luisteren niet. Dat is nog erger. Ja. Dus daarom, hoeveel te zware straf meet gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. En dan die tekst van Petrus weer over Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkeren veroordeeld heeft. Tot een voorbeeld gezet, degene die goddelooslijk zou leven. Ja, dat is nog steeds een voorbeeld, Sodom en Gomorra, nog steeds. Je ziet het wel niet, maar het is ook een toeristisch oord, hè, dat je blijft drijven daar. Maar het is echt nog steeds een voorbeeld van het oordeel van God. Dat blijft er over van al je goede daden die je in je eigen vlees gedaan hebt. En nou komen we op het genade-evangelie. Want wat is nou het genade-evangelie? Ja, dat is, nou ja, onverdiende gunst. Je krijgt het om niet, je neemt het offer aan. Maar het genade-evangelie bevat ook het oordeel van God, hè? Kijk, als je Romeinen 1 vers 16 tot 18 leest, dan zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus de rechtvaardigheid van God wordt ook in dat evangelie van Gods genade geopenbaard, dat is heel duidelijk. En dan zie je ook dat hij in vers 18 ook gelijk begint met... Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, zo gaat Paulus beginnen. Het evangelie van Christus, ja, daar is Gods rechtvaardigheid in geopenbaard. Er staat niet alleen maar dat je gered wordt. Nee, dat er is de toorn van God. Dus hoe gaan wij de mensen benaderen? Natuurlijk. Ze moeten natuurlijk wel een besef hebben dat ze schuldig staan tegenover God. En dat er een God is, die is rechtvaardig. En die moet dat oordelen. En een mooi voorbeeld is natuurlijk altijd de 10 geboden. Hè? Dat je dat kan, want de meeste mensen zeggen de 10 geboden doen. Dat ze beseffen, hé, ik met al mijn goede dingen, maar ik sta schuldig als ik 1 keer overtreed. En wat gebeurt er met die schuld? Nou, die schuld moet betaald worden. En dat is wat Paulus gaat vertellen in de Romeinenbrief. Dan gaat hij dat opbouwen. En dan krijg je Romeinen 1 en dan krijg je de slechtheid van de slechte mensen, zoals wij dat dan zien. En in Romeinen 2 zie je dan de goedheid van de mensen. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat zijn asociale, dat is de Schilderswijk en dan ook alleen maar tuig. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik ben beter, toch? Ik doe dat niet. Dat is het goede van de mens. En dan zegt Paulus, ja, het is allebei, voor God is het allebei slecht. Bij allebei zijn zondaren. Klaar. En ook de Jood, de religieuze mens. Dus je hebt de mensen, de slechte van de mens, je hebt het goede van de mens, dat kan niet bestaan. En dan heb je ook de religieuze mens. Komt in Romeinen 3, over de Joden bijvoorbeeld. En dan kom je tot de conclusie, ze zijn allemaal schuldig voor God. Allen zijn zondaars. Allen hebben gezondigd. En Jood en Heiden, iedereen is een zondaar. Dus dat is de rechtvaardigheid van God en daar staat de straf op. En ja, en dan komt hij met het goede nieuws. De liefde van God, de genade van God. Dat hij heeft zelf de prijs betaald en wij door het geloof in zijn bloed kunnen mensen nu gered worden. God heeft geloofd in het bloed van Christus. Misschien kunnen we even naar Romeinen 3. Vers. Ja. Vers 23, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet, daar heb je het weer, hè, vrijelijk om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus dan heb je het over het goede van de mens, het slechte van de mens en de religieuze mens. Nou, en die worden allemaal gerechtvaardigd uit zijn genade, hoe door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft, tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En wat is die verzoening? Dat brengt vrede. Dus de rechtvaardigheidseis van God, die is tevreden gesteld. Net zoals als je nu ook voor de rechtbank komt, en je, boem, je staat schuldig, en je krijgt het oordeel, je gaat naar de gevangenis, en dan is de rechter, de wet is tevreden, want aan de eis van de wet is voldaan. Bij God ook. Zijn eis is de dood. En Christus heeft dat gedaan. En daarom die verzoening is tot stand gekomen. Door het geloof. Omdat God heeft geloofd in het bloed van Christus. Dat is de enige die die prijs kon betalen. Nou, dan zie je tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Onder de verdraagzaamheid van God. En in deze tegenwoordige tijd. Ja, dat valt niet mee als je dat hoort, hè? Ja. Flinke tante, hè? We zijn, kijk dus, maar dan zie je, dus daar worden wij gerechtvaardigd en worden wij gered van de toren. En Romeinen 5, de zekerheid van de gelovigen, Romeinen 5, dan moet je Romeinen 5 vers 1 tot en met 10 lezen. Dat is de zekerheid die we hebben. En dan zie je ook in vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd zijn, door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Zie je? Door het bloed, door zijn genade zijn we gerechtvaardigd, en zullen wij door hem behouden worden van die toorn. En dan gaat ik uitleggen. Want indien wij vijanden zijnde, dat is de ongelovige, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dus God heeft de wereld met zichzelf verzoend, toch? De wereld. Van Gods kant uit is er vrede, zeg maar. Nu aan de andere kant moeten mensen die dat nog willen beantwoorden. En dat zie je hier staan. Dus God heeft het kruis, hij is gestorven, hij heeft zijn liefde bewezen aan het kruis. Toen wij nog zondaars waren, is hij voor ons gestorven. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend door de dood van zijn zoon. Hij heeft zijn zoon niet gespaard. Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Nou, ik weet, jullie kennen deze teksten. Maar dit is verzoend zijnde eenmaal iemand die zich heeft laten verzoenen. En dan word je behouden door zijn leven. En dat is waar Jaap het net over had. Dat is die opstanding. Hij is opgestaan uit de dood. Christus leeft. En zolang hij leeft, leef ik. En als hij ophoudt te leven, leef ik ook niet meer. Dus ik ben gered van de toornen. Ik ben door zijn leven ben ik behouden, want ik ben met hem verzoend. Ik heb vrede met God. En die blijft. Het is de liefde van God die mensen tot bekering leidt. Dus het is natuurlijk niet alleen, het is het hele pakket wat wij vertellen. God spaarde zijn zoon niet. Hij spaart niemand. Hij spaart, de ongelovige spaart hij niet. Maar hij heeft ook zijn zoon niet gespaard, omdat hij die mensen kan redden, zodat hij hun kan sparen, kan behouden van de toorn. Want hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus daarom zegt hij in Romeinen 2, vers 4 ook Paulus, veracht gij de rijkdom van zijnde goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende, kijk, dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Dus de goede tierenheid van God die u tot bekering leidt. Dus daarom is een evangelie, de gekruisigde Christus, die moet je vertellen. Dan praat je over het oordeel. En dat praat je over dat de mensen niet gespaard zullen worden, maar dat hij zijn zoon niet gespaard heeft, zodat een ieder die dat gelooft, door hem gespaard kan worden. En behouden wordt van de toorn. De liefde is datgene, de goede tierenheid van God, dat mensen tot bekering leidt. Dat moeten we goed onthouden. Je krijgt ook, spreek ik ook vaak mensen, jullie waarschijnlijk ook. En dan gaan ze ook uitdagen. Ja, maar ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. En ik had ook hier iemand, ja, maar ik ben homo. En ik heb allemaal feestjes en allemaal vriendjes, bla 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 bla. Allemaal dat soort dingen. Ik zeg, nou, daar ging ik niet eens op in. Ik zeg, oh ja joh. Ik zeg, nou ja, ik zeg, een dief, een moordenaar, een zondaar. Ze zijn allemaal welkom. Wie je ook bent, wat je ook doet, hij heeft zijn leven voor jou gegeven. En daarom is de boodschap van ons ook. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde van ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus als jij de verzoening predikt, dat betekent, er valt iets te verzoenen. Daar is er een vijandschap. Anders hoef je niet te verzoenen. Verzoening komt altijd na verwerping. Ja, na vijandschap. Dan valt er iets te verzoenen. En God heeft van zijn kant gedaan. En de mensen moeten zich met hem laten verzoenen. Dus wij bidden van Christus wegen. Wij zijn zijn gezanten. Dus ik bid ook voor ons allemaal. Dat we ook de vrijmoedigheid hebben. Om ook die liefde van hem aan de mensen te vertellen. Ja? Daarvoor danken. Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke boodschap. Vader, een hoop dingen weten wij, maar het is goed als het bij ons in herinnering gebracht wordt, dat het geen automatisme is, vader, maar dat we elke keer weer met onze neus op de feiten gedrukt worden, vader, van dat u uw eigen zoon niet gespaard heeft, vader, zodat u nu ons alles vrijelijk kan schenken en dat een ieder die gelooft, vader, dat offer dat u daardoor hem ook kan sparen van die toornen. En zodat wij voor eeuwig bij u in de hemel kunnen zijn. Vader, bedankt voor deze geweldige boodschap en genade. En dat we daar ook zo blij kunnen zijn, omdat we weten dat onze schuld, dat we daarvan verlost zijn. Die last is weg. Die heeft u gedragen. En daarom leven wij nu en zijn wij behouden door uw leven. Dank u wel voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.